te belonen, heb ik ooit geleerd. Dat beginnen we op tijd. En dan gaan we eventueel mensen die nog wat later komen, die kunnen uiteraard aanschuiven. Ja, een bijzondere dag vandaag. Los van het feit dat we gewoon in alle vrijheid hier zo tussen de door in de week bij elkaar mogen zijn, is het exact vandaag 500 jaar geleden dat Luther de stellingen in Wittenberg aan de deur nagelde. En dat was denk ik hard nodig in die tijd, omdat er toch wel wat misstanden waren. En ongewild heeft hij in feite de reformatie ingezet. Want in eerste instantie was hij daar eigenlijk geen voorstander van. Maar er is toch wel heel wat gebeurd in de afgelopen 500 jaar. We hebben natuurlijk protestantisme zien opkomen in Europa. We hebben ook diverse kerken, zelfs in Oldenbroek zijn er diverse kerken uit elkaar gegaan. Maar het mooie voorbeeld is dat we hier samen dan weer bij elkaar mogen zijn. Zo'n hele geschiedenis van de kerk. Maar ja, zo'n datum als vandaag is dan toch wel denk ik heel bijzonder. Fijn dat we hier bij elkaar mogen zijn. Het is de eerste keer dat jij spreekt nu, hè? Want de vorige keer was Casper en daartussendoor Gieneke. En vanavond gaan we luisteren naar Peter. Ten aanzien van wat huishoudelijke mededelingen, we hebben zo rond 8:30 hebben we gelegenheid om een kopje koffie te gaan drinken. Die is al gezet, dus dat komt helemaal goed. En na afloop van de koffie gaan we hier weer terug. En dan is er gelegenheid om eventueel vragen te stellen of nog wat verdieping te zoeken. Voor de onkosten die we maken in verband met publicaties, folders en dat soort dingen. Als u de vrijwillige bijdrage zou willen leveren, dan mag dat in het witte mandje wat daar staat. Ik wil graag naar gewoonte een lied met u zingen. We hebben getracht om er begeleiding bij te doen. Dat doen we digitaal, dus we gaan even kijken of dat lukt. Het is het lied Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart. En als het goed is, komt het ook op de beamer. En dan kunnen we gewoon meezingen.
Vaak het ons vader.
God Vader in de hemel. Dat dat gebed van ons hart mag zijn, Heer. Dat het verlangen van ons nog steeds meer naar u uitgaat. Heer, dat we meer van u willen weten, meer van u willen horen. Vader, dank u dat we daar gelegenheid voor krijgen, zo ook vanavond, Heer. Dat we mogen stilstaan bij uw woord, dat we mogen onderzoeken, Heer, wat u tot ons te zeggen heeft. Ik wil bidden, Heer, ook voor Peter, wilt u hem de woorden van u geven? Wilt u hem vullen met uw Heilige Geest, Heer? En wilt u ons een open hart geven voor datgene wat we vanavond met elkaar mogen bespreken? Wilt u ons zegenen en heiligen daarin, Heer? En zo bedanken we u, Heer, voor vandaag, dat we mogen terugkijken, Heer, op die stap die Luther deed, Heer, omdat hij wist dat het de zonden niet vergeven werden door mensen, Heer, maar dat u de enige bent die zonden vergeeft. En dat de enige weg tot u is, Heer, het geloof in de Heer Jezus Christus. Vader, dat we mogen vasthouden, Heer, dat we dat ook mogen uitdragen. En dat we dat ook in studies mogen onderzoeken. Heer, wilt u ons daarin zegenen, in Jezus' naam. Amen. Peter.
Goedenavond. Fijn dat jullie gekomen zijn. Inderdaad bijzonder. Vandaag 500 jaar reformatie. De reformatie bij Luther ooit begonnen omdat hij een verlangen had om terug te gaan naar de Bijbel. Terug naar het Bijbels onderwijs. Hij wilde de gemeente reformeren. Hij was helemaal niet van plan om een nieuwe gemeente te stichten of zo. Hij wilde toen nog de katholieke kerk van binnenuit veranderen. Terug naar de Bijbel. En dat terug naar de Bijbel, dat is wel iets wat ik vaak hoor onder mensen. Als we het hebben over de kerk, als we het hebben over de gemeente, die begrippen gebruik ik een beetje door elkaar. Volgens mij is het ook hetzelfde. Dan hebben mensen wel vaak zoiets van, ja, Handelingen 2, dat was het ideale plaatje. Eigenlijk zouden we daar wel weer naar terug willen. En je merkt het ook vaak als je mensen ontmoet in een soort interkerkelijke setting. Ik weet niet of u wel eens op conferenties komt of mannendagen of vrouwendagen. Dan is daar vaak het feest van de herkenning. En dan hebben we ook wel een beetje pijn van dat dan niet kan op zondag. Dat we dan weer in ons eigen filiaal kruipen, zeg maar, met elkaar. En dat vinden we dan ook wel moeilijk. Tegelijkertijd als die mensen die op die mannendag zo gezellig bij elkaar zitten, of die vrouwendag, als die samen een gemeente zouden moeten gaan stichten, dan zouden ze de eerste de beste week dat ze een gemeente vormen een discussie moeten gaan houden. Welke liederen gaan we zingen? Met welk instrument gaan we begeleiden? Hoe gaan we dopen? Met hoeveel water en op welk moment? En zo kan ik nog wel een paar dingen noemen die je dan met elkaar zou moeten invullen. En dan zul je ook die pijn van het verschillend zijn wel weer gaan ervaren. Goed, ik wil met jullie gaan nadenken over de ideale kerk. En dat wil ik ook gaan doen aan de hand van Handelingen. Maar misschien moeten we eerst wel een andere vraag stellen. Wat is eigenlijk het eerste begin van de kerk? De meeste mensen reageren spontaan en die zeggen Handelingen 2. En dat begrijp ik. Maar weet u wel dat er christenen zijn die daar anders over denken? Er zijn mensen die zeggen nee, je moet eigenlijk al veel eerder beginnen. Je moet in Genesis beginnen te bladeren, in Genesis 4. En in Genesis 4, daar lezen we dan op een gegeven moment, de schepping heeft plaatsgevonden, de zondeval van Adam en Eva heeft plaatsgevonden, Kaïn heeft Abel doodgeslagen. En dan lezen we in Genesis 4, vers 26, Adam en Eva hebben een nieuwe zoon gekregen, dat is Seth. En dan staat er ook bij Seth werd een zoon geboren en hij gaf hem de naam Enos. Toen begon men de naam van de Heere aan te roepen. Kijk, zeggen sommige gelovigen. Dat is het begin van de kerk. De vraag is of dat klopt, maar dat wordt door veel mensen in ieder geval zo gezien. Vanaf dat moment zijn er dus mensen die samenkomen om de Heere aan te roepen. Andere mensen zeggen, nee, dat zie je verkeerd. Je moet bij Genesis 12 beginnen, want in Genesis 12... daar wordt het verbond gesloten met Abraham. In Genesis 12, vers 2, daar zegt God, ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot zegen zijn. En ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Nou, nu is er een kerk met gelovigen uit alle volken. Dus het begint daar, zeggen vooral de broeders en zusters die wat verbondsmatig denken. Die menen dat daar de kerk begonnen is. En het is natuurlijk waar dat in het Oude Testament al mensen samenkwamen om God te zoeken. Dat gebeurde al dus vlak na de schepping, zeker. Want dat is net verteld, toen Enos geboren is zo'n beetje. Het gebeurde in de tijd van Abraham. Het gebeurde in de tempel. Het gebeurde na terugkeer uit de ballingschap in de synagoge. Het gebeurde ten tijde van de Heer Jezus in de synagoge. We leren van de Heer Jezus, we lezen van hem dat hij naar zijn gewoonte naar de synagoge ging. Grappige van de synagoge is dat nergens in de Bijbel een opdracht staat om naar de synagoge te gaan. De synagoge is zelfs nergens als opdracht van God ingesteld. Naar alle waarschijnlijkheid, maar dat weten we niet eens zeker, is toen Israël in de ballingschap geweest is, in Babel de synagoge ontstaan als een soort ontmoetingsplek, een leerhuis voor het Joodse volk. En die gewoonte die hebben ze toen ze weer terugkeerden in het land, hebben ze gewoon vastgehouden. En toen Jezus dus op aarde leefde, waren al die plaatsen die groot genoeg waren om 10 Joodse mannen bij elkaar te hebben, waren synagogen. En daar kwam men dan samen. En Jezus deed daar gewoon aan mee. Hij nam die gewoonte over. Het was geen gebod, het was een goede gewoonte. En zo kunnen wij ook heel veel goede gewoontes hebben die niet per se een gebod zijn. En dat onderscheid moeten we trouwens wel maken, want dan weet je gelijk, een gewoonte, dat is geen wet, dus daar mag je ook van afwijken, maar het is niet verkeerd. Nou, Jezus had die gewoonte. Maar de gemeente van de Heer Jezus, de vraag is of die echt al bij Enos of bij Abraham of bij de synagoge bestond. Ik denk het niet. Toen de Heer Jezus met zijn discipelen in gesprek was, in Matteüs 16, vers 18, kunt u dat lezen. Misschien moet u het er gewoon even bij pakken. Ik hoop dat u de Bijbelboek een beetje kent. Dat is makkelijk als we wat heen en weer bladeren. In Matteüs 16, vers 18, daar heeft Jezus een gesprek met zijn discipelen over wat de mensen zeggen wie hij nou eigenlijk is. Ja, ik begin even bij 13 te lezen. Toen Jezus teruggekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, ik lees uit de herziene Statenvertaling trouwens, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden, sommige Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten. En hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde zei tegen hem, zalig ben je Simon Barjona, want vlees en bloed hebben je dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Jezus zegt op deze Petra, dat is niet Petrus zelf, dat denkt de katholieke kerk, die ziet de paus als de opvolger van Petrus op grond van deze tekst. En daarmee rechtvaardigen ze dan in ieder geval dat er een paus is. Ik denk dat die Petra, dat de belijdenis is die Petrus uitspreekt. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Kenmerkend voor de gemeente, wat er ook verder van de gemeente gezegd kan worden, is dit, dat de gemeente belijdt dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus zegt, dat is iets nieuws, dat is er nog niet, want ik zal mijn gemeente bouwen. Dat is toekomst op dit moment. Op dit moment bestond de synagoge, het Joodse volk kende de gewoonte om samen te komen. En Jezus zegt hier, de gemeente van Jezus Christus, die gaat ontstaan, die is er nog niet, die ga ik bouwen. Dus ik denk dat er zeker continuïteit is tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament, maar er is ook verschil. De gemeente is een Jezus beleidende gemeenschap. Nou, en Jezus zal die gemeente bouwen. En dat begint, naar mijn overtuiging, in Handelingen 2. In Handelingen 2 lezen we over het leven van de eerste gemeente. Die gemeente die ontstond vlak na dat Simon Petrus op de Pinksterdag zijn toespraak hield. En dan komen er 3000 mensen tot bekering. Eén mannetje houdt één preek en 3000 bekeerlingen. Ik denk altijd, ik moet 3000 keer preken als er misschien eentje tot bekering komt. Ik hoop dat iets anders ligt. Maar ik vind het indrukwekkend. Indrukwekkend dat daar door die ene man, die Petrus, die ook een gigantische klungel is, hè, als je zijn leven zo op een rijtje zet, dat zo'n man gebruikt wordt om daar in het hol van de leeuw, Jeruzalem, waar Jezus 50 dagen geleden om het leven is gebracht, daar mag hij nou preken. En we lezen in Handelingen 2 vers 41 dat die gemeenschap ontstaat. Zij nu die zijn woord, dat is het woord van Petrus, met vreugde aannamen, werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. 3000 mensen kwamen tot geloof in de Heer Jezus. Dat is die nieuwe gemeenschap die er voor die tijd niet was, die ontstaat dan. Dat is het ontstaan van de gemeente. Nou, en wat kenmerkt nou die gemeente? Nou, laten we even doorlezen bij vers 42. En dan lees ik even een klein eindje door tot vers 47. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En ze verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen nadat ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl ze van huis tot huis brood braken, namen ze gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. En ze loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Nou, even tot zover. Wat kenmerkt die gemeente? Nou, het eerste wat ik zou willen noemen is het onderwijs. Ze bleven volharden bij het onderwijs. Ze bleven volharden in de leer van de apostelen, staat hier. Dat is de eerste. Toen de Heer Jezus naar de hemel ging, Matthäus 28, gaf hij die bekende grote opdracht. En toen zei hij, maak alle volken tot mijn discipelen en leert hen onderhouden wat ik u bevolen heb. En dat gaat hier gebeuren. Ze gaan onderwijs krijgen van de Heer Jezus. Het Nieuwe Testament, wat wij kennen, moest nog geschreven worden, dat was er niet. Dus het Oude Testament bestond. En wat er bestond, was wat ze gehoord hadden van de Heer Jezus. De discipelen hadden 3 jaar een opleiding gehad aan de voeten van de Heer Jezus. Ze hadden zijn gelijkenissen gehoord. Ze hebben de bergreden gehoord. Ze hebben de uitleg van de gelijkenissen gehoord. En ze hebben gehoord hoe Jezus zelf verschillende keren ook het Oude Testament citeert en laat zien dat hij de vervulling is van wat er in het Oude Testament staat. En ze zijn dat gaan overdragen aan die nieuwe generatie gelovigen. Toen Jezus die opdracht gaf, toen zei hij niet alleen maar leert hen, of onderwijst hen. Dat zou de indruk kunnen wekken dat dat mensen dingen uit hun hoofd moesten gaan leren, alhoewel het Joodse volk deed dat, hè. Deuteronomium 6 vers 60 staat dat ouders hun kinderen het moeten imprenten. Nou, mensen leren hele stukken van de Bijbel uit hun hoofd. Maar Jezus zei, leert onderhouden. En onderhouden, dat gaat verder dan de theorie. Onderhouden is toepassen, is doen. En ik denk dat daar ook wel weer een valkuil zit voor de christelijke gemeente, dat we best veel onderwijs geven, maar dat we vergeten te leren hoe je dat dan doet. We kunnen een hele avond over bidden praten en dan weet je misschien veel over bidden, maar bidden moet je ook gewoon doen. Of je kunt praten over getuigen en ja, daar kun je een heleboel over zeggen, ook vanuit de Bijbel, gaan we nog wel een keer doen, maar je moet het uiteindelijk doen. Dus dat heeft te maken met de toepassing. Dat je het ook leert onderhouden, dat je het werkelijk doet. Nou, onderwijs, daar begonnen die discipelen mee. Zij begonnen heel nadrukkelijk met vanuit de Bijbel te onderwijzen, de bestaande Bijbel op dat moment, en vanuit wat ze hadden overgeleverd gekregen van de Heer Jezus. Tweede wat er staat, ze bleven volharden bij de gemeenschap. Die nieuwe gemeente die vormde een eenheid. Het leven werd gedeeld. Ik denk dat al heel snel de gewoonte ontstond om elkaar broeder en zuster te noemen. Broer en zus. Ik zeg meestal broer en zus, want dat vind ik wat. Broeder en zuster vind ik nou in ons taalgebruik weer een beetje afstandelijk, maar we zijn broertjes en zusjes van elkaar. Hè? En onze Heer Jezus is onze grote broer en we hebben een Vader in de hemel. En we zijn samen gezin van God. En dat is, dat mag ja, intiem zou ik bijna zijn, maar ja, dat is zo'n nauwe verwantschap, dat is een geestelijke verwantschap. En dat zie je daar in die eerste gemeente, zie je dat gelijk al gebeuren. Mensen gaan samen dat gezin van God vormen. Ze delen hun bezit. Ze beschouwen hun eigen bezit eigenlijk niet meer langer als van zichzelf. En ja, wij zingen dat altijd wel. Hè? Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. En dan zingen we ook dat lastige couplet ook nog mee van neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets daarvan behoud. We zingen nogal wat. Maar in feite, bekeren is dat je alles wat je hebt en alles wat je bent aan de Heere Jezus overgeeft. En zegt, hier ben ik, met alles. En het is voor u. En de vraag is dus niet, hoeveel geef ik van mijn geld aan God, of aan Jezus, of aan de kerk. De vraag is, hoeveel mag ik van Gods geld voor mezelf houden? Dat is andersom. Dus, maar dat heeft eerst te maken met besef ik wel dat alles wat ik ben en alles wat ik heb, heb ik aan hem gegeven. En je mag ontzettend veel houden, gelukkig wel, zo is hij. Maar het leert wel anders kijken naar je geld, naar je bezit. Gemeenschap. Die gemeente had het heel sterk, die ging delen. Er waren veel armen en er waren mensen die hadden bezittingen en die verkochten ze en dat gaven ze aan de armen. Volgende is broodbreking. Er kwam met een grote regelmaat, kwamen mensen bij elkaar om de maaltijd van de Heer te vieren. Of zoals wij wel zeggen, het heilige avondmaal. Dat is maar net welk woord je daarbij gebruikt. De Heer Jezus had het gezegd in Lucas 22, blijf dit vieren tot mijn gedachtenis. 22 vers 24. En daar geven de apostelen dus vanaf het allereerste begin gehoor aan. Nou, het is bekend dat de eerste gemeente die maaltijd altijd, het avondmaal zeg maar, een onderdeel liet zijn van een gewone maaltijd. Onze avondmaalsvieringen, zoals wij dat meestal doen in onze kerken, is daar een beetje, ja, toch wel een beetje een flauw aftreksel van eigenlijk. Hè? Met een klein stukje brood, we proberen wel hetzelfde uit te drukken. Maar in die eerste gemeente was vaak, men ging samen eten. En zo kende het Joodse volk dat ook met het Pesach. En tijdens die maaltijd werd dan het brood gebroken en de beker doorgegeven ter nagedachtenis aan het lijden en sterven van de Heer Jezus. We weten niet precies hoe het daar gegaan is in Handelingen. We weten wel dat verderop in het Nieuwe Testament, in 1 Korinthe bijvoorbeeld, daar lezen we dat die Korinthe-gemeente ook dezelfde gewoonte had om samen te komen, om de maaltijd van de Heer te vieren. En daar kende men de zogenaamde agape-maaltijd. Misschien heb u dat woord wel eens gehoord. Dan nam iedereen wat eten en wat drinken mee. De rijken wat meer, de armen wat minder. En de bedoeling was dat dat allemaal op tafel werd gezet en daar mocht iedereen dan van eten. En dan ervoer je ook als ware de gemeenschap. Je deelde met elkaar je voedsel. Zo hoorde het, in Korinthe ging het fout. De rijken die namen zoveel mee en die waren altijd vroeg, want die hoefden niet van die lange werkdagen te maken. En de armen die kwamen dan wat later en dan hadden die rijken alles al op. En die waren zelfs dronken, staat er dan in Korinthe. En Paulus die zegt, ja maar jongens, dat is onwaardig. Daar heeft hij het dus ook over onwaardig het avondmaal vieren. Wij hebben ervan gemaakt dat je zelf waardig moet zijn om deel te nemen. Maar daar heeft de Bijbel het niet over. Wij zijn allemaal onwaardig. De Heer Jezus verklaart ons waardig als we geloven in hem. Maar Paulus die zegt daar in Korinthe, dat is nou onwaardig wat jullie doen. Dat is een onwaardige viering. Zo doe je dat niet. Je deelt, je zegt, we zijn één lichaam en je communiceert verdeeldheid doordat die rijken al beginnen te eten en de armen alleen maar met de restjes het mogen doen. Dat is in strijd met wat je met dat ene lichaam wil beleiden. Nou, die eerste gemeente, Handelingen, die kende dus de gewoonte. We weten niet hoe vaak. Ik denk zeer geregeld. Ik weet van gemeenten die hebben elke week de viering van de tafel van de Heer. Als je bij de vergadering van gelovigen bijvoorbeeld komt, is dat een wekelijks gebeuren. Er zijn kerken die doen het 4 keer per jaar. Dat vind ik altijd een beetje weinig. Maar goed, de Heer Jezus zegt het niet. Hij zegt, doe dit. Zo dikwijls als je samenkomt, gedenk dan mijn sterven. En dat kende men daar. En ik heb de indruk dat het best vrij frequent voorkwam. En blijkbaar gebeurde dat ook wel bij mensen thuis. Het was natuurlijk toen nog niet zo. Ze hadden geen kerkgebouw en zo. Dus ik denk ook dat het in kleinere verbanden gebeurde. Hoeft er niet eens een ouderling bij te zijn waarschijnlijk. Men deed dat gewoon met elkaar. Want we zijn allemaal broers en zussen. Broodbreking. En wat men deed was, ze bleven volharden bij het gebed. Nou, die gemeente die bestond hoofdzakelijk uit Joden. Hè? Want het was het Pinksterfeest toen die gemeente ontstond. Er waren Joden uit alle streken naar Jeruzalem gekomen om Pinksteren te vieren. Dus die gemeente zal waarschijnlijk hoofdzakelijk uit Joden hebben bestaan. Dus ik denk dat die mensen ook toen zeker, de Joodse gebedsgebruiken hebben gehanteerd. We lezen bijvoorbeeld in Handelingen 3, vers 1. Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed. Het 9e uur. Het was dus heel gebruikelijk dat de Joden hun vaste momenten hadden om te bidden. En die eerste gemeente had geen enkele reden om dat niet te doen. Ze deden daar gewoon aan mee. Gingen op dezelfde tijdstippen ook, waarschijnlijk ook naar de tempel. Petrus en Johannes gingen ook naar de tempel in het begin om te bidden. Maar daarnaast zien we vanaf het allereerste begin ook wel dat gebed een plaats krijgt, het spontane gebed een plaats krijgt in de gemeente. Als je in Handelingen 1 eigenlijk al voor Pinksteren, als de Heer Jezus naar de hemel is gegaan, dan zien we in Handelingen 1 vers 4, zeg ik het goed? Ik denk niet dat het goed is. 1 vers 14 misschien, even zien. Ja, de Heer Jezus is naar de hemel gegaan. De 120 discipelen zitten dan op een bovenkamer, doodsbang. En dan staat er deze, vers 14, deze bleven alle eensgezind, volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. Dus toen was er al een soort, ook spontaan gebed. Ze bleven volharden in gebed. En dat gaat gewoon door. Als je Handelingen door bladert, dan zie je elke keer weer dat aan de ene kant dus die vaste gebedstijden er zijn, maar er zijn ook momenten van spontaan gebed. Hè? Petrus en Johannes, die worden in Handelingen 4 voor het eerst gevangen genomen, moeten ze bij de Hoge Raad komen. En dan staat er in Handelingen 4 vers 24, nadat ze zijn vrijgelaten, en toen ze dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God. En ze zeiden, Heere, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt en alle dingen die erin zijn. Dus er was een spontane reactie op die gevangenneming van Petrus en Johannes. En het bijzondere vind ik dan wel, als je het doorleest, heeft hier nou niet zoveel mee te maken, maar dat ze dan niet gaan bidden om bescherming, er was alle reden voor, want Petrus en Johannes waren gevangen genomen, de gemeente liep gevaar, maar ze gaan bidden om vrijmoedigheid. Geef ons vrijmoedigheid om te spreken. Ook nu er tegengas is vanuit de samenleving. Goed, en zo zien we dat steeds weer terugkeren. Hè? Petrus die wordt later weer gevangen genomen en Jacobus ook. Jacobus wordt onthoofd en Petrus die wordt door een engel bevrijd. 2 keer zelfs, weten we. En Petrus die is op een gegeven moment wordt hij dan bevrijd. Even kijken, er staat geloof ik in 12 of zo. Even kijken, Handelingen 12. Ja, dan krijg je eerst dat Jacobus onthoofd wordt. Moet je niet proberen te snappen, want dat snap ik ook niet. Waarom wordt nou Jacobus de apostel gedood en mag Petrus weer vrijgelaten worden? Weet ik het antwoord niet op. Er komt een engel aan te pas en die leidt hem naar buiten. En dan komt Petrus daar bij dat slavinnetje wat bij de deur staat. En die schrikt zo dat hij er staat. Ze waren aan het bidden voor zijn bevrijding. Maar ze geloofden eigenlijk niet dat haar gebed verhoord was, want Petrus stond voor de deur. Maar ook daar zie je weer dat mensen zijn bij elkaar om te bidden. Hè? Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, 12 vers 5. Maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Dus gebed is iets wat hoort bij die gemeente. Er was een levend gebedsleven. En dat hoort zo te zijn bij de gemeente van de Heer Jezus. Ik vind het, in onze gemeente wordt het in ieder geval beleden dat gebed de kurk is waar de gemeente op drijft. Ik vind dat de praktijk dat nog niet altijd zichtbaar maakt als ik kijk naar de opkomst bij de bidstond. Maar ik ben wel blij dat gebed een plek mag hebben. En dat moet ook een plek hebben. Want gebed, ja, God werkt door gebed. Dat is gewoon zo. Nou, Handelingen 2 zegt dus, ze bleven dus met 4 dingen volharden. Hè? Bij het onderwijs, de gemeenschap, de gebreken, de gebeden en het breken van het brood. En wat was nou het gevolg? Nou, dat staat in vers 47. Ze loofden God en vonden genade bij heel het volk. In de NBG-vertaling staat, ze stonden in de gunst bij het hele volk. Die gemeente, die was een hechte gemeenschap, daar was de liefde van God te proeven, te zien, dat werd geëtaleerd in de manier waarop ze met God leefden, de manier waarop ze met elkaar leefden. En dat had zijn uitstraling. Ze stonden in de gunst bij het volk. En dat maakte, en dat lees je dan gelijk, en de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, behouden werden, staat er in de NBG, aan de gemeente toe. Ik vind het wel mooi hoe ze die mensen noemen. Dat het zijn mensen die behouden worden. Iemand die tot geloof komt, die wordt behouden. In ons Calvinisme zijn er stromingen waar men dat niet zo vrijmoedig zegt. Je mag zeggen dat je behouden bent. Nou, in de Bijbel wordt dat vrijmoedig gezegd. Als je tot geloof komt in de Heer Jezus, dan ben je behouden. Dat is niet omdat jij zo geweldig bent, maar omdat de Heer Jezus zo geweldig is. Hij wil mensen behouden. Hij wil mensen redden. Het Nieuwe Testament staat er vol mee. Hè? Als je gelooft in de Zoon van God, dan heb je eeuwig leven. Dat is niet iets wat later gebeurt. Dat is iets wat je nu al hebt. Als je gelooft in de Heer Jezus, heb je daar nu al deel aan. Goed, hier worden ze dus mensen genoemd die behouden werden. Wij noemen onszelf niet zo makkelijk zo, denk ik. Wij noemen ons meestal christenen. Ik weet niet of u weet dat het woordje christen maar 1 keer in de... Nou, het staat 2 keer in de Bijbel, geloof ik. 1 keer in Handelingen, 1 keer in Petrus. In Petrus staat, als je als christen leidt, dan is dat een eer voor God. Maar in Handelingen 11, daar staat dan wanneer voor het eerst dat woordje christen wordt gebruikt. En dat vind ik altijd wel mooi, want die eerste gelovigen die noemden elkaar gewoon discipelen. Als ik aan mensen vraag, ben je een discipel van Jezus, dan vinden ze dat een beetje gek. Als je zegt, ben je christen, dan zeggen ze gelijk ja. Maar in de Bijbel worden de eerste gelovigen discipelen genoemd. Dat zijn niet die 12, dat zijn de apostelen. Maar wie gelooft in de Heer Jezus, werd een discipel. Jezus zei toch ook in de grote opdracht, maak alle volken tot mijn discipelen. Nou, zo gingen ze die mensen ook noemen. En dan lezen we in Handelingen 11, dat op een gegeven moment, dat het evangelie door de verstrooiing die ontstaat, door de dood van Stefanus, in Antiochië komt. En dan ontstaat daar een gemeente van Grieks sprekende mensen, van heidenen en joden samen. En mensen van buiten die kijken daar dan tegenaan. En die denken, wat is dat voor een raar stelletje mensen? Want joden en heidenen gaan nergens met elkaar om. En in één keer gaat dat dan gebeuren. En ze kijken er tegenaan, ja, het zijn geen joden eigenlijk. Nee, want er zitten ook Grieken bij. Ja, maar ze geloven wel in de God van Israël. Ja, en ze hebben het ook over Christus. Nou, laten we ze maar christenen noemen. Christusmensen, zeg maar. Mensen die bij Christus horen. Zo staat in Handelingen 11, vers 26. Daar werden ze voor het eerst christenen genoemd. Dat was dus een woord wat buitenstaanders verzonnen over de gelovigen. Zeg maar net zoiets als de geuzen, een soort eretitel. Zo zijn de christenen later dat woord in gebruik gaan nemen. En dat is ook al vrij snel gebeurd, want Petrus gebruikt het later ook in het Nieuwe Testament 1 keer. Dus een christen en een discipel is precies hetzelfde. Dat is iemand die bij Christus hoort. En ik denk dat het woordje christen in onze samenleving een beetje aan het afkalven is of zo. Mijn vrouw die werkt bij het Leger des Heils op personeelszaken. En daar vragen ze ook altijd van de mensen of ze... Christen zijn, anders kun je daar niet komen werken. En dan krijg je altijd van die vage antwoorden van ja, ik vind die waarden en normen wel mooi die de christenen hebben en dat soort antwoorden. Maar ik heb niet zoveel met de kerk. En dan zegt mijn vrouw altijd, ja maar een christen is een volgeling van Jezus Christus, ben je dat ook? En dan zie je mensen knipperen en schuifelen en zweten. Want dat vinden we wel een beetje gek om te zeggen. Een christen is een volgeling van Jezus Christus. Daarom heb ik ook een beetje hekel aan christelijk. Dat is net alsof je christen bent of zo. Zo klinkt dat altijd een beetje, vind ik. We zijn christen, we zijn discipel, we zijn volgeling van Jezus. Goed. Wij zijn dus allemaal discipelen en dat is niet dezelfde groep als de apostelen. Dat is duidelijk. In Handelingen 2 lezen we bijvoorbeeld, door de handen van de apostelen gebeuren vele wonderen. Ik zeg niet dat het alleen de apostelen waren, maar als er wonderen gebeurden in dat begin, dan zie je dat vooral die 12 werden ingeschakeld bij het verrichten van wonderen, als tekenen van het koninkrijk van God. Persoonlijk ben ik nogal terughoudend om te zeggen dat iedere discipel dat gezag heeft gekregen. Ik kan dat uit de Bijbel niet zo heel makkelijk halen. Ik geloof wel dat God wonderen doet trouwens. Geloof ik absoluut. Maar ik ben ook weer terughoudend. Ik zie het in de Bijbel vaak als tekenen van het koninkrijk van God. Hè. Jezus die zei, het koninkrijk is nabij gekomen. En dan deed hij een wonder en dan genas hij iemand. En dan liet hij zien, als ik koning ben, dan is er geen ziekte meer. Of hij wekte iemand op uit de dood. Straks als ik koning ben, dan is de dood er niet meer. Of hij voedde de scharen. Straks als ik koning ben, dan is er geen honger meer. Dus Jezus onderstreepte zijn boodschap met wonderen en tekenen. Tekenen zijn altijd onderstrepingen van de boodschap. Goed. Er ontstaat een gemeente. En dat was een organisme. Dat is geen organisatie. Vorige keer hebben we al bij Kasper geloof ik even discussie over gehad. Van hoeveel organisatie is er nou nodig en hoeveel organisme is er nodig. Die eerste gemeente werd vooral gekenmerkt, in het begin zeker, door een beweging. Een beweging van de Heilige Geest. Er gebeurde van alles. Er waren geen commissies, geen kerkraden, geen synodes ook en dat soort dingen. Geen kerkgebouwen met of zonder orgel. Er waren mensen. Alleen maar mensen. Mensen die samenkwamen omdat ze Jezus lief hadden. Nou, en dat gebeurde dus door de handen van de apostelen, die hadden de leiding, gebeurde er wonderen en werd de verkondiging vooral gedaan. En er was grote vrijmoedigheid. Het was niet zo dat het onderwijs werd door de apostelen gedaan, maar het getuigenis naar buiten, dat ging iedereen doen. Men sprak over die nieuwe ontmoeting met de Heer Jezus en er ging een enorme werfkracht van uit. En er was een opvallende eenheid. Maar dat wil niet zeggen dat zo'n groeiend organisme, dat daar geen organisatie nodig is. Want dat zie je ook in die gemeente. Er gingen dingen fout. Op een gegeven moment was het zo, er waren in die kerk weduwen, de Grieks sprekenden. Dat waren dus vrouwen die eerst buiten Israël gewoond hadden. Die het Aramees niet spraken. En die hebben zich weer in Jeruzalem gevestigd op hun oude dag. En dat waren de Grieks sprekende, dat was toen de voertaal, net als dat nu Engels is. En die Grieks sprekende weduwen, die merkten dat ze achteruitgesteld werden bij het verdelen van het voedsel. Zij waren arm, er was zorg voor de armen, mensen gaven van alles weg. En de apostelen waren druk met het verdelen, maar het ging fout. Er was behoefte aan organisatie op dat moment. En dan lezen we op dat moment dat er dus iets gebeurt. Er worden diakenen aangesteld. Dus er is niks mis met organisatie. Er is wel wat mis met te veel organisatie. En er is wat mis met te weinig organisatie. Als er te weinig organisatie is, dan krijg je heel gauw chaos, gaan dingen mis. Dat zie je hier dus ook gebeuren. Heb je te veel regeltjes, dan kan het ook maar zo gebeuren dat daardoor formalisme, wetticisme, bureaucratie, traditionalisme ontstaat. Dus balans is een heel belangrijk ding. En ik denk dat zelf altijd, de organisatie en structuren zijn mooi, maar die moeten ondersteunend zijn aan het organisme. Het organisme is dat de geest werkt, dat de geest bezig is in de gemeente. En als de structuren het werk van de geest gaan tegenstaan, dan is het uit balans. Dus structuren prima, maar dan wel om te ondersteunen dat het werk door kan gaan. He, die weduwen die moesten niet over het hoofd gezien worden. En daarom kwamen de 7 diakenen. En die gingen dat doen. 2 van die mannen waren Stefanus. Nou, dat is degene die later gestenigd werd. De ander is Filippus. En Filippus zien we in Handelingen ook terugkomen. Hij is de man die eerst naar de Samaritanen toe gaat, Handelingen 8. En hij is ook de man die iets verderop in Handelingen 8 die kamerling uit Moerenland het evangelie vertelt. Dus Filippus die collecteerde niet alleen op zondag, hij getuigde ook. Hij was evangelist en hij bracht dus het evangelie naar de Samaritanen en ook naar die man uit Ethiopië. Goed, en nu die diakenen de armenzorg dus op zich namen, konden de apostelen doorgaan met het gebed en de bediening van het woord. Dat was hun primaire taak en de diakenen hadden die andere taak. En zo zie je al iets van structuur ontstaan, verschillende taken, maar beiden belangrijk. Maar de verkondiging van het woord door de apostelen moest voortgang hebben. Dus organisatie is geen doel op zich. Het is nodig voor om de uitvoering van je taak zo effectief mogelijk te maken. Nou, verderop zien we ook nog een keer Handelingen 15, daar zijn we al een stuk verder. Dat er een soort vergadering is op een gegeven moment. Paulus die is op weg gegaan, die is de Grieks sprekende wereld ingegaan met het evangelie. En er komen allemaal mensen tot bekering. En hij heeft altijd te maken weer met Joden en Grieken. Dat zie je in de brieven van Paulus ook steeds terug. Hoe verhoudt nou zich de wet tot de geest? Waar moeten de Grieken aan voldoen als ze tot bekering komen? Moeten ze wel of niet besneden? Moeten ze de Sabbat houden? Moeten ze de spijswetten respecteren? Nou, dat soort vragen, dat waren dus Joodse gebruiken. En ja, daar zat Paulus mee. En die legt dat dan terug bij de apostelen, de leiders in Jeruzalem. En dat zie je in Handelingen 15 dan gebeuren. En dan ontstaat daar ook een discussie over van wat moeten we nou vragen van die Grieks sprekende. En dan ontstaat er iets prachtigs. Hè? Dan wordt er alleen gevraagd van de Grieken dat ze zich bekeren tot de Heer Jezus. Ze hoeven niet de Sabbat te houden. Er wordt ook niks over de zondag gezegd trouwens. Dat is nou een goede gewoonte. Net als Jezus de goede gewoonte had om naar de synagoge te gaan, geloof ik niet dat het Nieuwe Testament een gebod geeft over de zondag. We hebben daar een geweldig mooie traditie van. En dat moet je ook koesteren. Maar als gebod zie ik het niet terug. Het wordt hier niet gezegd. Hier wordt alleen tegen die heidenen gezegd: geloof in de Heer Jezus en onthoud je van het bloed en het verstikte. Dat was om geen aanstoot te geven aan je Joodse broeders. Je Joodse broeders die de Heer Jezus hadden leren kennen, die hielden gewoon de Sabbat. Die waren gewoon besneden. Die hielden zich aan alle feesten en alle gebruiken die het Jodendom kende. Ze waren 100% Jood, alleen ze waren Joden die in Jezus geloofden. Maar die Grieken die werden geen Joden, die werden alleen Jezusgelovigen. En wij zijn ook geen Joden, wij zijn Jezusgelovigen. Dus van ons wordt niet gevraagd om Joodse gebruiken in acht te gaan nemen, er is ook niks mis mee. Het is ook wel weer een beetje hip op het moment, geloof ik, maar de Bijbel zegt daar niet zoveel over. Wij mogen in de Heer Jezus geloven. En deze Grieken moeten rekening houden met hun Joodse broeders. Dat ze geen aanstoot geven, dat ze het hen niet moeilijker maken dan het al is. Nou, zo mogen wij natuurlijk ook geen aanstoot geven aan elkaar en elkaar het ook niet moeilijker maken dan het is. Goed, heidenen hoeven niet besneden of de Sabbat te houden of koosje te eten. Dat hoort bij het verbond met Israël. Goed, dat is een praktische oplossing van de apostelen. Eigenlijk heel pragmatisch. En dat mogen ze doen onder de leiding van de Heilige Geest. De Heilige Geest die geeft daar geen pakket regels. Die geeft leiding. En onder de leiding van de geest ontstaat zo die oplossing. Goed, en zo ontstaan er veelkleurige gemeenten. Daar gaan we het in februari met elkaar verder over hebben. Nou, gaat dan alles goed in die gemeente? Nou, nee. Want ondanks dat die diakenen zijn aangesteld, zien we dan op een gegeven moment dat akelige verhaal. Vind ik ook een heel moeilijk verhaal van Ananias en Safira. En Ananias en Safira, dat staat in hoofdstuk 5. En dat zijn dan twee mensen die hebben een akker verkocht. En ze komen met een deel van de opbrengst bij Petrus. En ze doen alsof ze dan de hele opbrengst brengen. En als Petrus hen doorziet, valt de een na de ander dood neer. Ja, wij verlangen altijd wel naar terug naar Handelingen 2. Hè? Dat de eerste gemeente, dat is dan het ideale plaatje. Maar weet je, als deze dingen nog steeds in de gemeente gebeurden, hè, ik weet niet of ik er dan wel durf te werken. Ik weet het niet. Ik zou het doodeng vinden als zoiets gebeurde dat iemand die zondigde zomaar dood zou neervallen. Dus ja, als we terug verlangen naar Handelingen 2, dan moeten we eigenlijk ook het hele pakket terug verlangen, maar dat doet volgens mij niemand. Ik vind het heel indrukwekkend wat hier gebeurt. En ik vind het ook eigenlijk, nou ja, als jullie het beter snappen dan ik, mag je me helpen. Ik vind het ook heel moeilijk te begrijpen. Ik denk wel dat wat hier gebeurt, Willem Ouweneel die vergeleken eens een keertje met je eerste krasje op je nieuwe auto. Die zei, ja, als je een splinternieuwe auto hebt en het eerste krasje, die doet het meest zeer. Dat vind je zo jammer dat er dan een krasje op gekomen is. Nou, hij zegt, zo heeft de Heere God, die gaat een nieuw werk beginnen. De Heilige Geest is uitgestort. Jezus is op aarde geweest. Hij is mens geworden. Hij heeft alles volbracht aan het kruis. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is in de hemel nu. En dan is daar die gemeenschap die door Jezus gebouwd zou worden. En dan gaat het gelijk alweer mis door een heftige zonde. Het eerste krasje. De gemeente. Het zegt niks volgens mij over het behoud van Ananias en Safira. Het zegt alleen iets over de heiligheid van God en de heiligheid van de gemeente. In het Oude Testament heb je een vergelijkbaar verhaal. Dat vind ik ook altijd met die Uzzia, weet je wel, die de ark aanraakt. Dat vind ik ook zo'n lastig verhaal. Die ark die wordt dan naar Jeruzalem gebracht op een wagen, dat was fout. Die moest gedragen worden. En dan valt hij er bijna af en Uzzia die strekt zijn hand uit en die valt zomaar dood neer. Ik denk, daar is ook weer zo'n moment. God die gaat de ark weer brengen in de tent der samenkomst. Een nieuw moment, een goed moment. En dan wordt er zo slordig omgesprongen met zijn voorschriften. Het eerste krasje op de auto, zeg maar. Het zou kunnen dat het dat betekent. De Bijbel geeft geen verklaring, hè? Die vertelt gewoon dat het gebeurt, punt. En wij mogen erover nadenken. Maar ik vind het wel lastig. Lastig verhaal. Goed. Nou, en de gemeente die gaat zich dan verder ontwikkelen. En Casper heeft al laten zien vorige keer, ik weet niet of je er geweest bent, dat in Handelingen 1 vers 8 een soort model staat voor handelingen, voor het hele Bijbelboek. Hè? Jezus die zegt, jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria, tot het uiterste der aarde. En dat zie je dan door dat Bijbelboek Handelingen ook gebeuren. Vanuit Jeruzalem gaat het naar de streken eromheen, het gaat naar de Samaritanen, Handelingen 8, het gaat naar de heidenen, Cornelius, Handelingen 10, en zo gaat het verder en dan krijgen we Paulus. Paulus die gaat gemeenten stichten, die gaat de heidenwereld in en verkondigt overal het evangelie. Overal gaat hij eerst naar de synagogen, vind ik wel weer dat moeten we goed realiseren, bij Paulus is het ook eerst de Jood en dan de Griek. Het volk Israël, het Joodse volk, heeft absoluut, ook na de Pinksterdag, bij God niet afgedaan. Die eerste 3000 mensen waren Joden. Paulus gaat eerst naar de Joden. En dan gaat hij ook met de Joden in gesprek, Handelingen 13 bijvoorbeeld, ga ik nog de volgende keer wat uitgebreider op in. Gaat hij in gesprek dat Jezus de Messias is. Dus dan gaat de Bijbel open. Dan gaat het Oude Testament open. En dan gaat hij argumenteren. Kijk nou, hier staat het en daar staat het. Maar ja, als Paulus op de Areopagus komt in Athene bij de Grieken, dan gaat hij de Griekse dichters aanhalen. En dan citeert, dan laat ook gelijk zien dat hij zijn doelgroep goed kent. Hè? Als we het met de getuigende gemeente, daar gaan we 30 januari over praten, dan moeten we daar ook eens over hebben van ken de mensen van vandaag. Weet hoe ze denken en sluit daarbij aan met je boodschap. De boodschap is altijd hetzelfde. Paulus verkondigt de Heere Jezus. Dat deed hij op de Areopagus in Athene en dat deed hij bij de Joden in de synagoge. Maar wel op een heel andere manier, omdat hij een andere doelgroep voor zijn neus had. Nou, het evangelie verspreidt zich als een sneeuwbal, maar we zien ook dan bij Paulus dat organisatie en structuur niet wordt uitgesloten. Hè? Paulus, die stellen overal waar ze komen, oudsten aan. Er staat helemaal niet bij dat ze dubbeltallen en zo en verkiezingen, dat mag wel, maar dat staat nergens in de Bijbel. Paulus en die zegt tegen Timotheus en Titus, daar staan de instructies voor oudsten, dat ze moeten uitzien naar broeders met bepaalde bekwaamheden. En die moeten ze aanstellen als oudsten. En een heel mooi principe vind ik dan bij Paulus, en misschien moet die er even bij pakken, want dat vind ik altijd een geweldige tekst. Komt ook wel een beetje omdat ik bij Agape gewerkt heb, en daar was dat altijd een van de slogans zo'n beetje. Dat is 2 Timotheus 2 vers 2, wij noemden het tutim tutu. 2 Timotheus 2 vers 2, daar zegt Paulus, wat jullie, daar zegt Paulus tegen Timotheus, hè, wat jij van mij gehoord hebt onder veel getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om anderen te onderwijzen. Zie je wat daar gebeurt? Paulus heeft Timotheus dingen toevertrouwd. Hij heeft Timotheus onderwezen, zeg maar getraind. Hij moest een gemeente stichten, gemeente onderhouden. Hij zegt, wat jij van mij geleerd hebt, Timotheus, moet jij weer gaan doorgeven aan vertrouwde mensen. Konden de oudsten bijvoorbeeld zijn, of mensen die leiderskwaliteiten hadden in de gemeente, zodat zij weer anderen kunnen onderwijzen. Als je dat principe blijft toepassen. Ik had vroeger een collega bij Agape die hield van rekenen. Die had dus uitgerekend, als iedereen 2 mensen zou nemen aan wie hij het evangelie zou uitleggen en die persoon zou trainen, en je doet dat volgens dit principe, zou binnen 10 jaar heel Nederland bereikt zijn met het evangelie. Want er zit vermenigvuldiging in. En kijk, Billy Graham die spreekt volle stadions toe. Dat is in het begin heel veel, maar het blijven altijd 20.000 mensen per keer. Maar als je gaat vermenigvuldigen, dan gaat dat sneller en sneller. En ik weet niet meer hoe het zat hoor, ik ben ook niet zo'n rekenwonder, maar het schijnt te kloppen. Goed, Paulus gebruikte dat principe. Hij vermenigvuldigde zichzelf in anderen. En Paulus die geeft ook onderwijs over hoe de gemeente behoort te zijn. Dat kon je in de brieven van Paulus ook wel terug. En ik vind dat het Nieuwe Testament heeft blijkbaar niet 1 beeld wat precies weergeeft wat nou de kerk is. Het Nieuwe Testament geeft verschillende beelden. De bekendste is misschien wel het lichaam. De gemeente als het lichaam van Christus. Je kunt het lezen in 1 Korinthe 12, Romeinen 12, Efeze 4. En Paulus die omschrijft daar dat Jezus het hoofd is en dat wij verschillende lichaamsdelen zijn die allemaal in verbinding staan met het hoofd en ook aangestuurd worden door het hoofd. En die lichaamsdelen hebben allemaal een functie. En die functie is de opbouw van dat lichaam. Je hebt gaven, talenten gekregen, die worden ook vooral in 1 Korinthe 12 en Romeinen 12 omschreven. En dat zijn ze echt niet allemaal, er zijn er veel meer dan, dat zijn een willekeurig stelletje, zeg maar. En die gaven en talenten die gebruik je tot eer van God en tot opbouw van de gemeente. Dus niet tot eer van jezelf. En dat is wat dat beeld van het lichaam eigenlijk wil zeggen. We zijn verschillende mensen. We mogen verschillende mensen zijn. Ieder met zijn eigen karakter, met zijn eigen vaardigheden. En die mag je inzetten voor dat ene mooie lichaam waar Jezus het hoofd van is. Een tweede beeld is de kudde. De Heer Jezus wordt in 1 Petrus 5 de opperherder genoemd. En de oudsten worden herders genoemd. Herders die de gemeente moeten hoeden als een kudde. En dat moeten ze doen totdat de opperherder verschijnt, staat er in 1 Petrus 5 vers 4. Dat is een heel ander beeld dan het lichaam. Het lichaam heeft veel meer over de werking van alle leden met elkaar die samen die gemeente vormen. Hier gaat het meer over mensen die een leidersfunctie in de gemeente hebben. En dat zijn in dit geval de oudsten, worden ze genoemd, meestal in het Nieuwe Testament. Statenvertaling zegt ouderling. Als we in een kerk zitten waar ze ouderling zeggen, dan betekent dat die kerk al bestond toen de Statenvertaling er was. Is die gemeente later ontstaan, dan hebben ze het vaak over oudsten. Dat is dan een MBG-vertaling, kerk, zeg maar. Maar het is hetzelfde woord. Dus ik weet eigenlijk helemaal niet wat herziener gebruikt. Ik dacht ouderling, die zullen wel trouw aan de Statenvertaling gebleven zijn. Het is hetzelfde woord, het doet er niet toe. Oudsten, ouderling. Maar het zijn leiders, opzieners, zegt de Bijbel ook wel eens in het Nieuwe Testament. Het zijn mensen die geroepen zijn om de kudde te leiden. Verderop gebruikt Petrus het beeld van een tempel. De gemeente als een tempel, een bouwwerk. Jezus is de hoeksteen, wij zijn de levende stenen, 1 Petrus 2 vers 5. En dan moet je niet denken aan die stenen waar onze gebouwen uit bestaan, hè, van 20 bij 10, of hoe groot zijn die dingen. Maar natuursteen. Elke steen is verschillend en die wordt ingevoegd op de plek waar die het beste past. Nou, dat beeld gebruikt de Bijbel voor de gemeente. Wij zijn allemaal verschillende mensen, net als die stenen verschillend zijn. En we mogen allemaal een plek hebben in die muur, in die tempel, in dat bouwwerk. En dan gaan de twee beelden door elkaar spelen. En we mogen ons als een priesterschap, dan zijn we in één keer priesters. Eerst zijn we stenen, dan zijn we priesters. Datzelfde gedeelte. Zijn we er dan om geestelijke offers te brengen? Nou, wat zijn nou geestelijke offers? Volgens Romeinen 12 vers 1 offeren we in de eerste plaats onszelf. We stellen ons lichaam tot een gode welgevallig offer, staat er in Romeinen 12. En dat is redelijke eredienst, dat is normaal. Dus zo mogen we onszelf in dienst van God stellen. Hier in Petrus wordt de nadruk gelegd op verkondiging. We zijn geroepen als priesters om de grote daden te verkondigen van hem die ons geroepen heeft uit de duisternis tot het licht. Priesters. En het laatste beeld dat het Nieuwe Testament, en dan ga ik ook afsluiten, de 8:30 is koffie, heb ik afgesproken. Het laatste beeld dat het Nieuwe Testament gebruikt voor de gemeente is, of het beeld wat de gemeente, voor de gemeente gebruikt wordt, is dat van de bruid. Openbaringen 21. De Heer Jezus, de bruidegom, de kerk, de bruid. De bruidsgemeente die in afwachting is van de bruiloft en die zich rein bewaart voor die dag. Voor die dag dat de bruidegom komt. Als het goed is, zijn christenen mensen die leven met een blijmoedige verwachting van de bruidegom. Er zijn best wel veel christenen die absoluut geloven in de wederkomst van de Heer Jezus, maar die dat toch vooral als iets engs zien. Want hij komt om te oordelen de levenden en de doden, staat er in de geloofbelijdenis, die in veel kerken ook wordt voorgelezen. En dat klopt ook. Maar ja, wij zijn de bruidsgemeente. En wie in Christus gelooft, komt niet in het oordeel. Die is reeds geoordeeld, omdat Jezus geoordeeld is. Wij komen wel voor de rechterstoel van Christus, waar wij beoordeeld worden, of we vrucht gedragen hebben voor onze grote koning. Maar gelovigen komen niet meer in het oordeel. Ons oordeel is al geweest. Als ze aan jou vragen, wanneer ben je dan geoordeeld? Nou, 2000 jaar geleden, op Golgotha. Daar heeft God jouw portie ellende van je afgenomen en dat heeft hij op zijn zoon gelegd. En dan is het van jou af. En dat mag je geloven voor jezelf. Als je gelooft in de Heer Jezus, is het van je af. Dan ben je allang vrij. Dan mag je ook vrij leven. En dan kun je als bruidsgemeente ook vrij uitzien naar de komst van de bruidegom. Welke bruid zou nou niet verlangen naar de komst van haar bruidegom? Goed, de kerkelijke gemeente. Het is een wonderlijk fenomeen. Verschillende beelden worden gebruikt. Maar bij al die beelden gaat het om de Heer Jezus. En daarom is de gemeente ook iets totaal nieuws. Jezus is het hoofd van het lichaam. Hij is de opperherder van de kudde. Hij is de hoeksteen van de tempel. Hij is de grote hoge priester. Hij is de bruidegom van de bruid. Nou, vandaag zijn er mensen, en dat kom je ook steeds meer tegen, die zeggen wel te kunnen geloven zonder gemeente, zonder kerk. En ik ga natuurlijk niet over het behoud van mensen. Daar gaat gelukkig de Heere God over. Misschien kan het, ik weet het niet. Ik weet zeker dat je niet kunt groeien zonder de gemeente. God die heeft ons mensen geplaatst in een gemeente. Dat is het plan van de Heer Jezus. Dat is niet een optie. Zo van, nou, je kunt kijken of je daar mee gaat doen, leuk. Nee, de gemeente is Gods plan. En God wil graag dat wij in die gemeente onze plek innemen. Met onze gaven en talenten. Dus als je dat niet doet, doe je de gemeente tekort. Maar je doet jezelf ook tekort, want de ander kan jou ook niet dienen met zijn gaven. De gemeente heeft recht op jouw gebed. Als je niet meedoet, dan doe je de gemeente tekort. En de gemeente kan ook niet voor jou bidden. Dus God wil juist heel graag dat wij elkaar als broers en zussen vasthouden onderweg naar die grote dag. Ik kan in mijn eentje echt niet geloven. Ik ben blij dat God mij een taak heeft gegeven, dat ik gedwongen word heel vaak in de Bijbel te lezen. Want ik ben van mezelf niet zo heel gedisciplineerd. En ik heb mijn broertjes en mijn zusjes hard nodig. En ik denk dat het bij iedereen zo is. We kunnen niet zonder elkaar. De gemeente is de plek waar je gevormd wordt. Net zoals een gewoon gezin. Ik heb een gezin met 4 kinderen. In dat gezin heb ik gemerkt, door de discipline die er heerst, of door de discipline die er soms niet heerst, ja, dan wordt je karakter gevormd. Je wordt als persoon gevormd tot mens die je bent. In de gemeente word je geestelijk gevormd. Dat is de plek waar je mag dienen met je gaven. Dat is de plek ook waar de vrucht van de geest mag groeien. Ik zeg het wel vaker ook in een preek. U kent die tekst wel uit Galaten 5 vers 22. Vrucht van de geest is liefde en blijdschap en vrede, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat is de lastigste. En kijk, als ik wil groeien in zelfbeheersing, is bij mij ook nodig, dan kan ik wel bidden, Heere, wilt u mij zelfbeheersing geven? En dan geeft hij mij geen portie zelfbeheersing. Dan geeft hij een lastige broeder. En dan zegt hij, ga je gang. Zo werkt het. Zo wordt je karakter gevormd. En zo wil God ons ook vormen, dat we gelijkvormig worden aan de Heer Jezus. De gemeente is Gods kanaal om zichzelf bekend te maken aan de wereld. Dat gebeurde in Handelingen 2. En wat in klein begon, handjevol discipelen op een berg, mag nu 2000 jaar later een wereldwijde gemeenschap zijn met miljoenen aanhangers. En hoe bijzonder dat God maar doorgaat, terwijl wij volgelingen er vaak zo'n potje van maken en slecht reclame maken. De gemeente is Gods werk, maar er gebeurt in de kerk ook heel veel wat gebrekkig is. En toch schaamt Jezus zich niet om over zijn gemeente te spreken. Ik vind het een groot voorrecht om bij deze Heer Jezus en bij deze wereldwijde gemeente te mogen horen. Amen. Ja, ik ben toch 3 minuten te laat, hè? Is dat bezwaarlijk best wel of niet? Hij heeft nog niet gezwaaid, meestal gaat die zwaaien als het te lang duurt. We gaan even koffie drinken en dan kunnen we straks na de koffie, als er vragen zijn, nog even doorpraten. deur even dicht doen. Ik kreeg net een vraag over de tekst van de studie. Het is de bedoeling dat ze op de website van Luctor komen te staan. Ik weet niet of dat al gebeurd is, daar zijn ze nu even naar aan het kijken. Maar stel dat iemand zegt, nou, ik wil hem graag gewoon ontvangen. Dan mag je hem ook een mailtje sturen. Degene die weten, van onze gemeente weten mijn mailadres waarschijnlijk. voorganger@vecheldebroek.nl. En dan kan ik hem gelijk terugsturen, dus dat is prima, is geen probleem. Ik heb het wel op papier of digitaal. Zijn er vragen of opmerkingen naar aanleiding van hetgeen ik verteld heb voor de pauze?
Even een aanvulling op de website. Jouw studie is dus ook terug te luisteren.
Oké, hij is zelfs terug te luisteren.
Dus kunnen wij zo lokaal maken in de
hoofdstuk. Oké. Dus hij is wel, maar de tekst, staat hij er ook op dan?
Er zijn aan het kijken. Volgens mij is dat apart bestand. Dus gaan we even opzoeken.
Oké. De tekst komt erop en hij is, nou, de studie is ook te beluisteren. Oh, dat kun je wel, Francie. We gaan het proberen. Oké, goed. Zijn er vragen of opmerkingen naar aanleiding van de studie van voor de pauze? Ja, zei broeder Helmer Kracht.
En die eerste gemeente, en God voegde toe.
Ja, de kring.
Eens meer mensen. God verwerkt. Maar de Heer Jezus bad voor zijn sterven. Dat uw wil geschieden en niet mijn wil.
Wanneer zei Jezus, niet mijn wil, maar uw wil, dan zei hij in Gethsemane. Toen neem deze drinkbeker van mij. Dat was zijn... Ja, precies. Oké. Ik zal het even herhalen voor de microfoon. En dan kunnen we gelijk zien of ik gesnapt heb wat je wil zeggen. In de Bijbel lijkt er wel een tegenstelling tussen aan de ene kant God voegt toe. Hè, dat staat in Handelingen 2 vers 47 volgens mij. En aan de andere kant zie je dus de menselijke wil, de Heer Jezus zelf, die in Gethsemane zegt niet mijn wil maar uw wil. En je ziet ook dat mensen zich niet willen bekeren. Dat kom je natuurlijk in de Bijbel ook verschillende keren tegen. Eigenlijk wat je nu aanraakt is een soort discussie die eigenlijk al door de hele kerkgeschiedenis gaat. In Nederland hebben we ooit te maken gehad met twee theologen. De ene heette Gomarus en de andere heette Arminius. En heel kort door de bocht, Gomarus, die de meeste reformatorische christenen voelen zich nakomeling of geestelijke afstammeling van Gomarus. En de evangelischen worden vaak Arminianisme verweten. Wat is het verschil? Gomarus die legt alle nadruk op bekering is Gods werk. Je moet door de Heilige Geest overtuigd worden. De Geest moet je aanraken. En dan krijg je dus ook wat je dus ook ontdekt als je met deze broeders en zusters praat. Het moet je geschonken worden. En zolang het me niet geschonken is, weet ik niet of het voor mij is. Of ik wel uitverkoren ben. Want God moet het doen. En als je dan ook nog een beetje een strenge uitverkiezingstheologie hebt, dan zijn het maar enkelen die behouden worden en het merendeel wordt afgewezen. Dat is de ene uiterste, Gomarus. Arminius, die legde veel meer de nadruk En hij wordt altijd een beetje verketterd in de Gomarishoek, en andersom gebeurt dat natuurlijk ook. Die legde meer de nadruk op de menselijke verantwoordelijkheid. Arminius zei, er staat in de Bijbel verschillende plaatsen dat jij als mens moet kiezen. Jij moet de Heer Jezus aanvaarden. Johannes 1 vers 12, allen die hem aangenomen hebben, hebben de macht gekregen kinderen van God te worden. Dus de vraag is eigenlijk, hoe verhoudt zich nou in die bekering Gods werk en het mensenwerk zich tot elkaar? En wij zijn westerlingen en wij als westerse mensen kunnen moeilijk leven met twee dingen die allebei waar zijn. Wij zeggen altijd, het is of het een of het ander. Of Arminius heeft gelijk of Gomarus. En dan hebben we weer een kerkscheuring. Zo werkt het. En ik denk persoonlijk dat meneer Arminius en meneer Gomarus allebei één kant van de waarheid hebben. Geloof is absoluut Gods werk. Het ontstaan van de gemeente, het tot geloof komen van mensen, is Gods werk, Gods zegende. Als iemand tot, wij kennen twee termen vanuit de Bijbel, bekering en wedergeboorte. Bekering is de menselijke kant. Bekering is dat, en wedergeboorte is wat God doet. Hè? God die maakt van mensen een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gaan, het nieuwe is gekomen. 2 Korinthe 5 vers 17. En wat is nou eerst? Dat proberen Gomarus en Arminius dan in een doosje te krijgen of zo. Sommige reformatorische christenen hebben ook een aantal stappen die je moet doorlopen voordat je echt kunt zeggen dat je bekeerd bent. Maar dan maak je dat wonder van bekering, maak je volgens mij weer veel te menselijk. Er is een werk, bij bekering is absoluut Gods werk, Gods geest die mensen overtuigt, wil laten zien wie Jezus is. Maar in de Bijbel staat nergens een opdracht, word wedergeboren. Er staat wel een opdracht, bekeert u. De wil wordt aangesproken. Dat deed Petrus ook in zijn toespraak. Mannen, broeders, wat moeten we doen? Vroegen de Joden. Petrus zei, bekeert u en laat u dopen. Dat was wat hij zei. Dat is jouw menselijke reactie op het aanbod van God. Dus Gods kant van de zaak is dat hij het evangelie aanbiedt. En dat hij wil door de Heilige Geest jou ook overtuigen van die waarheid. En als je dat accepteert, wil hij ook een nieuw mens maken. Dat is ook een werk van de Geest in jou. Maar het gaat nooit buiten je wil om. Want je kunt de Geest ook met je wil bedroeven en uitdoven. De Geest is een gentleman, die breekt niet in. Bijna nooit, bij Paulus wel trouwens. Maar meestal niet. Dus meestal gunt hij mensen hun eigen verantwoordelijkheid. Dus onze keuzes worden door God ook heel serieus genomen. Ja? Dus dat hoort bij elkaar. En laten we het maar bij elkaar houden. Er zit een menselijke kant aan bekering en er zit Gods kant aan.
Ik ben een individu.
Nou, ik denk het niet. Het aanbod komt uit de hemel.
Wil ik of wil ik niet?
Ja, maar je kunt alleen maar iets willen als iets je gegeven wordt. Het evangelie wordt gegeven. God heeft. Klopt, klopt. Maar dat is een reactie op Gods aanbod. Dus het begint bij.
Hij biedt ons aan.
Hij biedt aan. Hij wil redding. Hij gaf zijn zoon. Het is gegeven. En dan mag je ook, als het je voorgehouden wordt, hè, dat vind ik dan ook een van de bezwaren wel tegen wat je in de reformatorische kerken toch wel hebt, dan wordt het evangelie voorgehouden, maar je mag het niet pakken, want je weet niet of het ook voor jou is. Nou, ik geloof als ik het evangelie hoor, op het moment dat ik het hoor en het wordt mij aangeboden, dan mag ik serieus geloven dat het ook voor mij is. En als ik dat wil, dan is dat zelfs iets wat Gods geest in mij heeft gewerkt. Uiteindelijk is het allemaal Gods werk, hè. Niemand kan zeggen dat Jezus Heer is dan door de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest heeft dat in je gewerkt. Dus er zit een menselijke verantwoordelijkheid in. Maar, en God neemt dat serieus en tegelijkertijd, het is allemaal uit genade van Hem, dankzij Hem. Ja. 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 Maar hij moest wel komen.
Hij moest wel komen.
Ja.
En hij ging mee in huis en kreeg hij het onderwijs.
Ja.
Want dat hebben we nodig.
Prachtig verhaal van Zacchaeus. Jezus zegt niet, Zacchaeus, geef eerst je geld eens weg. Hij zegt, ik wil in je huis zijn. Ik wil een relatie. Mooi, hè? Ja. Oké, dankjewel voor de aanvulling. Voldoende behandeld, Helmer?
Ja.
Oké. Okay. Voorlopig wel even. U stak uw hand op.
Ik zeg dat hij niet bij de zon.
Ja, precies. Hij heeft mij gezocht, ik heb hem gevonden. Ja, en dat moet je ook bij elkaar laten. Dat vind ik mooi gezegd. Dat doet me denken aan de goede herder in Lucas. De goede herder in het verhaal van de 99 en dat ene schaap wat wegloopt. Hè? Lucas 15 laat drie keer zien dat iets wat verloren is door God wordt gezocht. Je ziet die herder op zoek gaan naar het ene schaap. Je ziet die vrouw op zoek gaan naar die ene munt. Je ziet die vader op de uitkijk staan naar zijn ene zoon. Dat is het hart van God. Ja. Maar die jongen moet wel naar huis. Ja. Oké, mooi. Nog andere opmerkingen? Vragen? Cor?
Ja. In Matthäus lezen we regelmatig over Jezus en zijn discipelen. In Marcus 10 lees ik dan de roeping en de uitzending van de apostelen. De eerste regel is dan, hij roept zijn 12 discipelen. En dan heb jij in Handelingen 2 dan het onderwijs der apostelen. Ik raak er een beetje verward over. Wat is nou dan het apostel zijn en het discipel zijn? Is dat een groei, zeg maar, wat je meemaakt als leerling? Of?
Ja, ik denk in het begin werden die 12 gewoon de discipelen genoemd. Kijk, je hebt natuurlijk verschillende schrijvers die verschillende bewoordingen gebruiken. Dus Marcus heeft het over de discipelen. En blijkbaar snapten alle lezers dat die 12 mensen waren. Maar dat is ook een uitzending van 70 mensen, dus dat zijn ook weer discipelen. Dus die 12, is een bijzondere groep discipelen die ook vaak apostelen genoemd werden. Maar Paulus werd ook apostel genoemd, de laatste. Dus de apostelen vind ik wel een belangrijke groep. Hè. Alle gelovigen zijn discipelen. Maar de gemeente is gebouwd op het fundament van profeten en apostelen. Dat zijn de schrijvers van het Oude en het Nieuwe Testament. Zeg maar. Dus ik geloof dat de apostelen, die hebben de leer van Jezus, want er zijn het directe ooggetuigen overgedragen. Dus soms worden de apostelen wel discipelen genoemd, maar niet alle discipelen zijn apostelen. Ja? Snap je? Alle apostelen zijn ook discipelen. Dus die worden soms ook gewoon de discipelen genoemd. Die 12. Maar niet alle discipelen, al die mensen die tot bekering zijn gekomen, zijn ook apostelen.
Maar is het dan zeg maar een
ontwikkeling? Nou, ik weet het niet. Kijk, op een gegeven moment zijn ze wel. Ja, wanneer zijn ze een apostel geworden? Jezus heeft ze heel bewust uitgekozen. Ik weet even niet in welk evangelie, dan zie je dat Jezus ook de hele nacht doorbrengt. Ik denk dat het Lucas is. In gebed en dat hij dan de discipelen uitkiest, die 12. En ik denk dat hij toen echt gebeden heeft, wie zijn nou de mensen die het fundament gaan vormen, zeg maar. Dus hij is daar echt bidden mee bezig geweest. En die hebben dus wel een bijzondere positie. Je hebt die 12 mensen. Je hebt daar omheen ook een nauwere groep. Hè. Hij stuurt er 70 op uit op een gegeven moment, de uitzending van de 70 of 72. En daaromheen heb je ook nog een schare. Dus er zijn ook weer verschillende kringen om Jezus heen. Maar hij besteedt de meeste aandacht aan die 12 mensen. En ik denk dat hij wel vanaf het begin gedacht heeft, dat worden mijn apostelen. Apostel betekent boodschapper. Ja. Maar later, weet je, het is niet zo afgebakend. Hè. Wij baken de dingen graag af. De een is dominee en de ander is voorganger en weer een ander is oudste. In de Bijbel worden ook termen wel wat door elkaar gebruikt. Er wordt in Romeinen 16, geloof ik, wordt zelfs een vrouw een apostel genoemd. Dat is natuurlijk helemaal spannend. Ga nu geen discussie aan. Ik moet even kijken waar dat staat hoor. Ja, je hebt eerst Romeinen 16 vers 1. Ik beveel Febe, onze zuster, aan u aan, die een dinares is van de gemeente die in Kengreë is. Dinares staat gewoon diakonos, dus hetzelfde woord als diaken. Maar dat hebben we met dinares vertaald. En dan even verder staat de Junia, maar dan moet ik even kijken of Junias. Dat is een vrouw. En dat is een. Ja, in vers 7. Groet Andronicus en Junias. 16 vers 7. Oh, hier staat die in aanzien zijn bij de apostelen. Oh, dan ben ik benieuwd hoe het in de andere vertaling staat. Dit is in de. Wie heeft een NBG-vertaling toevallig bij zich? Romeinen 16, vers 7.
Ik heb hier het boek.
Ja, het is wel heel vrij meestal in de vertaling.
Romeinen 16,
Dominicus. Ze zijn belangrijke apostelen en profeten. Dan staat er in het Grieks volgens mij Junia, daar hebben we een S achter gezet, dan is het een mannennaam. Maar het is een Junia. En dan is het een vrouw. En een vrouw die een apostel of profeet is, is natuurlijk wel weer lastig. Maar in ieder geval zie je dat, los ervan of het een man of een vrouw is, zien we dat hier dus mensen apostel genoemd worden die dus weer niet tot de 12 behoren. Dus het is niet zo duidelijk. De 12, de apostelen, worden meestal voor die 12 discipelen die Jezus als eerst heeft uitgekozen. Die worden het meest apostelen genoemd. Ja?
Maar dan waren de mensen die dan het eerste onderwezen waren.
Ja, dat waren de ooggetuigen.
Ja, daarom.
Die hebben alles gehoord. Ja, die konden het meest vertellen. Klopt. Ja. Ja. Maar je ziet ook al in Jeruzalem, ik heb net even het voorbeeld van die vergadering in Jeruzalem aangehaald, hè, waar besloten werd dat de heidenchristenen niet besneden hoefden te worden. Daar is een meneer Jacobus aan het woord. En die meneer Jacobus, dat is niet de apostel Jacobus, die is al overleden, die is onthoofd. Maar dat is de broer van de Heer Jezus. En die is ook de schrijver van het Bijbelboek Jacobus, waarschijnlijk achter in de Bijbel. Achter in de Bijbel staat een brief Jacobus en een brief Judas. Beiden zijn waarschijnlijk broers van de Heer Jezus. Als Jezus na zijn opstanding verschenen is, dan staat er in 1 Korinthe 15 dat hij, heb ik dat goed wat ik zeg? Voordat ik, ja, dat gaat wel, dat gaat zeker over de opstanding. Maar even kijken waar dat staat hoor. Ja, vers 7. Daarna is hij verschenen aan Jacobus en daarna aan alle andere apostelen. En als laatste aan mij, zegt Paulus, op weg naar Damascus. Dus hij is verschenen, Jezus is na de opstanding, daar zegt de Bijbel verder nergens iets over, is hij naar Jacobus gegaan, zijn broer. Want Jezus zijn broers, die hebben hem, voordat hij naar het kruis ging, voor gek verklaard. Moesten niks van hem weten. En Jezus heeft dus na de opstanding zijn eigen broer opgezocht. En als je dan Jacobus leest, die brief, en dan noemt Jacobus zichzelf een dienstknecht van Jezus Christus. Dan is hij een dienstknecht van zijn eigen broer. Bijzonder, hè? Wat zei Francine?
Dat eerste stukje wat je bij je begon, dat ze in gebed bijeen waren.
Ja.
Daar zaten ook de moeder en de broers van.
Ja, die waren daar weer bij. Ja, toen waren ze erbij. Ja, klopt. Ja. Ja, ze hadden in ieder geval de geruchten van de opstanding hebben ze meegekregen. En toen zijn ze dus gaan geloven. En toen is Jezus dus ook, voordat hij naar de hemel ging, bij Jacobus geweest. Ja. Nog meer? Alle met stomheid geslagen. Goed. Ja. Ja hoor. Ja. Ja. Een uitspraak uit. Ja. Ja, ik weet het nooit. Weet je, dat is ook een van die moeilijke dingen. Toen Jezus op aarde rond, ja, jij zegt natuurlijk wist hij het al. Soms zie ik bij de Heer Jezus dat hij dingen doorzag of inzag wat mensen dachten. Maar er staat ook in de Bijbel, Jezus die heeft zijn goddelijkheid niet als een roof geacht, maar heeft de gedaante van een dienstknecht aangenomen, is aan ons gelijk geworden, behalve de zonde. Hij was in alles mens. Er staat ook ergens in Hebreeën, meen ik, hij heeft de gehoorzaamheid geleerd. Dus Jezus is niet met een portie bijbelkennis op de aarde gekomen. Dat heeft hij geleerd. Dus hij was in die zin ook volledig mens. Hij moest dingen leren. Hij moest gehoorzaamheid leren. Dus ik denk, wat hij deed met zijn wonderen ook. Hè, dan, heel vaak denken wij, oh ja, hij is God, dus hij doet wonderen. Of deed hij, omdat hij de perfecte mens was, de tweede Adam, deed hij onder de leiding van de Heilige Geest, omdat hij ten volle vervuld was met de Heilige Geest, zijn wonderen. De Bijbel legt dat niet uit. Ik neig naar de laatste te denken, omdat hij, daarom moet hij ook bidden. Hij heeft zijn goddelijkheid afgelegd. De gedaante van een mens aangenomen, dus hij moest bidden. En hij kon in zijn mensheid worstelen, dat was Gethsemane. Dat was in zijn mensheid, natuurlijk wist hij wel waarom hij gekomen was. Hij had al 3 keer gezegd, ik moet naar het kruis. En toch deinsde hij terug voor de pijn daarvan. En heel begrijpelijk. En toch maakte hij zichzelf dan ondergeschikt. Niet mijn wil, niet mijn verlangen, maar uw wil. Ja. Maar hij wilde het horen, ja. En, dat kan. En dat mensen dachten dat die Elia was, is ook niet zo gek. Er staat ook in de profeten dat Elia zou komen. Dus dat wordt ook betrokken op Johannes de Doper. En anderen zullen gedacht hebben, zou dit misschien Elia zijn? Dus het zal wel gefilosofeerd zijn daarvan. Wie zou het nou precies zijn? Ja. Nog meer? Was dat het echt helmig? Of als je straks naar huis gaat en denkt, ik had nog wat willen zeggen. Hij schrijft nog. Oké. Okay. Goed. Wat is de bedoeling, Wessel? Moet ik jou het woord teruggeven of mag ik de avond afsluiten?
Ja.
Oké. Okay. Goed. Wil ik graag met jullie bidden en danken. Heere God, Vader in de hemel, wat is het bijzonder als we de geschiedenis van die eerste gemeente bestuderen. Dat we dan nu 2000 jaar later hier in een zaaltje mogen zitten in Oldebroek. Dat die beweging die toen op gang kwam, die beweging van de Heilige Geest, die beweging van Jezus Christus, van mensen die Hem belijden, die in Hem geloven, die Hem willen volgen, dat die beweging op gang is gekomen en dat die nog altijd niet te stuiten is. Dat diezelfde wind die toen waaide, nog altijd over de wereld waait. En nog altijd groeit uw gemeente. Wij leven in een omgeving waar, zeker in ons land, waar we dat wat minder ervaren. En in West-Europa. Maar er zijn nog heel veel gebieden in de wereld waar de gemeente groeit. U bent nog altijd bezig mensen te behouden. Dat is uw hart. Dat is uw verlangen. En als u terugkomt, ja, dat doet u ook pas als alle volken het gehoord hebben, want u wil zo graag. Heren, en daarom is het ook zo belangrijk dat ook wij in onze tijd laten zien wie u bent. Dat wij met elkaar u zichtbaar maken, want er is geen andere generatie die onze generatie kan bereiken dan onze generatie. Heren, geef ons vrijmoedigheid. Geef dat onze gemeenten mogen zijn zoals die eerste gemeente. Gemeente die in de gunst stond bij het volk. En het is ons verlangen dat u gaat toevoegen aan de kring die behouden werden. Heere God, dank u wel dat we zo samen rondom uw woord bijeen mochten zijn. Prachtig om het samen met broeders en zusters van Luktor en de Vrije Evangelische Gemeente samen te doen. Dat we ons met elkaar verbonden mogen weten in die ene naam. Heere God, zegent u dat ook. En gebruikt u ons, beide gemeenten, maar gebruikt u alle gemeenten hier in het dorp en in deze omgeving om uzelf zichtbaar te maken. Heere, zo willen we alles wat besproken is terugleggen in uw hand. Wilt u wat goed was gebruiken tot uw eer? Wilt u wat niet in overeenstemming met uw wil was, wilt u het laten zien, zodat we het kunnen beleiden, opruimen, wegdoen, corrigeren? En houdt u ons maar dicht bij uzelf, dicht bij uw woord. Dat willen we u bidden. Niet omdat we het verdienen, maar we bidden het u uit genade. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor jullie komst. Wel thuis en tot een volgende keer.